We hebben wel een interessante onderwerp in de volgende uur. De geest wil je met kracht vervullen. Er zijn een aantal dingen dat zijn redelijk duidelijk in de Bijbel over de Heilige Geest. En ook een aantal dingen die voor mij tenminste zijn niet zo duidelijk. Dus ik uitnodig jullie vanavond, vanmiddag, om samen op reis te gaan. Ik heb niet de antwoorden aan al mijn eigen vragen, maar ik ben wel bezig met deze onderwerp. En ik uitnodig jullie aan om ook samen te groeien. Er zijn een aantal dingen die zijn redelijk duidelijk in de Bijbel. Iets heeft te maken met onze positie van het moment van onze bekering. Van dat moment zijn we gezegeld met de Heilige Geest. Wij zijn eigendom van God geworden. Wij zijn gezalfd met de geest van God. Gezalving is een beeld van het Oude Testament. Dus sommige mensen zeggen, ja, de spreker was gezalfd vanavond. Ik denk, nee, misschien hij bedoelt iets anders. Het is meer, hij was vol van de geest in dat moment of zo. Maar gezalfd is een beeld van het begin van iets. Van een koning, van een profeet, hij is gezalfd. En wij zijn ook gezalfd met de Heilige Geest vanaf de tijd dat wij tot bekering komen. We zijn gedoopt in de Heilige Geest. De doper van de Heilige Geest brengt ons allen in één lichaam. Dat gebeurt ook op onze bekering. Maar dan de Geest van God woont in ons. En dat is de uitdaging voor op dit moment, voor vanavond. Hoe gaat het om met mij in de Heilige Geest? Niet op bekering, maar van mijn bekering tot nu in de toekomst. Duidelijk? Ik heb een aantal Bijbelteksten in de beamer, maar ik wil graag ook onze Bijbel gebruiken. Dus alsjeblieft, in Romeinen hoofdstuk, ik denk het is 8, Romeinen. Ja, Romeinen 8, vers 9. Romeinen hoofdstuk 8, vers 9. Kijk eens aan de detail. 8, 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer, althans, de geest van God in u woont. Wie woont in ons? De geest van God. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Geest van Christus. Zelfde geest? Natuurlijk wel. Geest van God, geest van Christus. 10. Als Christus echter in u is, Christus in mij. Dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Wie is dat geest? Wie heeft Jezus van de dood opgewekt? De Vader? Ja? Dus vers 11. Als de geest van de Vader die die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, hij zal die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam leven maken door zijn geest, de geest van de Vader, die in u woont. Nou, interessant, de naam hier, geest van God, geest van Christus, Christus in u woont, en de geest van de Vader. Als wij praten over de Heilige Geest, wij beginnen meteen over de drie eenheid, de natuur van God te praten. En daarom komen wij in op heilige grond. En het is makkelijk, redelijk makkelijk, beste jonge mensen, om stellig te zijn. Ja, zo is het, zo is het. Maar de meer tijd dat ik studeer Gods woord hierover, ik denk, nou, het is niet zo stellig, niet zo makkelijk om dingen te zien. Ik heb Jezus aangenomen. Ja, dus Jezus woont in mij. Maar Jezus is ook in de Vader. Hij zal terugkomen. En ik heb de geest van Jezus binnen. Dus hoe gaat het precies? En de geest pleit voor mij. Maar de geest is God. En de Heer Jezus, hij ook pleit voor mij. Maar Jezus is God. Dus kijk eens, er is iets ingewikkeld binnen de natuur van God zelf. Dus Als je vergeet veel van wat gebeurt deze weekend, ik hoop dat dit stimuleert jou om een stuk nederig te zijn op dit onderwerp van de Heilige Geest. Als je leest boekjes, sommige boekjes zijn echt duidelijk over het onderwerp, maar ik merk wel dat zij kiezen een aantal Bijbelteksten. Ze gebruiken niet de moeilijke teksten. En dan het wordt redelijk simpel. Of sommige mensen hebben zijn eigen ervaring en ze denken, ja, zo is het meegebeurd, zo is het dan. En ze worden redelijk stellig met zijn eigen ervaring of met de eigen keuze van Bijbelteksten. Wat is duidelijk, is dat de Heilige Geest is God in jou. Je moet niet bang zijn van de Heilige Geest. In sommige gemeentes, wij zijn meer gewend om God de Vader over God te praten. En we zijn niet bang van God de Vader. We praten over de Heer Jezus en denk, ja, fantastisch, ik hou van de Heer Jezus, fantastisch. Dus de Heilige Geest is ook, het is God. Het is God, God in ons. En de Heilige Geest is God in actie in mij. God in actie, dat hij wil mij helpen om mijn christelijke leven goed te leven. Zullen we ook af en toe de deur openmaken? Ik denk het is goed om een beetje frisse lucht te hebben. Het is een beetje redelijk warm. Nou, de Heilige Geest heeft met heiligdom te maken. Als je hebt de Heilige Geest binnen, en we hebben de Heilige Geest binnen als christenen, dan de Heilige Geest is bezig om jou en mij meer heilig te maken. Daarom Heilige Geest. Ik denk veel eigenschappen, maar de naam is Heilige Geest. En ik merk ook dat regelmatig de Heilige Geest is verbinden met kracht. Met iets te doen. In Lucas 24, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zal worden. Woorden van de Heer Jezus aan de discipelen. Hij zegt, jongens, ik ga naar huis, naar de hemel, blijf in Jeruzalem en wacht. Begin niet meteen met kampen, conferenties, evangelisatie. Wacht even, jullie hebben iets nodig. Jullie hebben de belofte van mijn vader nodig. En dan in Handelingen 1, lezen wij in vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zou verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. In vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuigenis zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. Dus kijk eens, de Heer Jezus zegt, ja, jongens, jullie moeten wachten. Het is goed dat ik naar de hemel ga. Ik ga weg, zodat de Vader kan zijn belofte geven aan jullie waarde. En de belofte is de Heilige Geest. En jullie hebben wel dat Heilige Geest nodig om jullie werk te doen. En de verbinding met kracht. Zonder dat kracht begin niet. Ik lees ook in Colossenzen 1, 28. Hem verkondigen wij terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is. Mooie tekst. Ik zie dat Paulus spant zichzelf in. Ik zie dat hij strijdt met zijn project, met mensen om gemeentes te stichten en onderwijs te geven. Maar niet in zijn eigen kracht. Hij had iets meer nodig. De kracht van God. En als het gaat over de kracht van God, het gaat over de kracht van de Heilige Geest. Omdat Heilige Geest en kracht zijn dicht bij elkaar. Sommige mensen denken dat de Heilige Geest is een kracht. En dat is te eenvoudig. De Heilige Geest is verbinden met kracht, maar hij is meer dan kracht. Hij is wel een persoon. Hij is God zelf. vol zijn met de Heilige Geest. Als ik zoek in de Bijbel over dat uitdrukking vol of wordt vervuld en zo, ik vind dat woord komt in drie contexten. Ik lees bijvoorbeeld dat Johannes de Doper, hij was vol met de Heilige Geest vanaf geboorte. Nou, dat is raar. Een baby heeft geen keuze. Maar dat gebeurt weinig in de Bijbel, maar af en toe krijg je dat. Het meest voorkomende is dat iemand is vervuld met de Heilige Geest voor een bepaalde taak of een situatie. Om te profiteren of een getuigenis te geven of een geestelijke oorlog te vuren of zo. Dus met een bepaalde taak is iemand vervuld met de Heilige Geest. En de derde situatie waar ik vind vervulling is soms een eigenschap van mensen. Handelingen 6, zij zoeken 7 diakenen, zelfs mannen. In 1 eigenschap, zoek mannen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Betekent dat ze waren 724 vol met de Heilige Geest? Misschien niet, wel maar, ik denk misschien niet. Maar wel, het was een eigenschap dat mensen waren vaak vol met de Heilige Geest. En daarom, er is iets kenbaar van deze mannen. Wat is vol met de Heilige Geest? Nu, ik nodig jullie Bijbel open te maken in Efeziërs hoofdstuk 5. Het is wel een kernbijbelstekst in dit hele verhaal. Efeziërs 5 vers 18. Ja, hebben jullie het gevonden? En word niet dronken van wijn, maar waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en lof hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vers 18. Word vervuld met de Heilige Geest. Wat is vervuld? Nou, dat uitdrukkingen vervuld, wij komen het tegen ook een andere uitdrukkingen in de Bijbel. Sommige mensen, als je bent vervuld met boosheid, je bent vervuld met woede, je komt echt onder de controle van boosheid en woede. De contrast in vers 18 heeft te maken met wijn. Als iemand heeft veel gedronken, dat alcohol heeft een invloed op je gedrag. Misschien een paar getuigenissen hier, maar we hebben geen tijd ervoor. Maar de wijn heeft, en alcohol heeft een bepaalde invloed op het gedrag van iemand. Als iemand vervuld is met angst, dat geeft ook een bepaalde gedrag. Als iemand vervuld is met liefde, of vervuld is met hoop, dat heeft ook een invloed. Dus vervuld met de Heilige Geest is niet zoals een Coca-Cola of zo, dat je kan, je bent vol met de Heilige Geest. Hij is een persoon, dus je hebt hem of je hebt hem niet, maar hij wil graag controle in mijn leven hebben. Hij wil graag een sterke invloed in mij hebben. Hij wil graag mee voelen. Vervullen. Hoe zijn wij vervuld met de Heilige Geest? Is het een keuze of is het automatisch? Nou, als ik denk aan Johannes de Doper, ik denk ja, als hij vervuld was met de Heilige Geest vanaf zijn geboorte, hij had geen keuze. Soms ik merk dat ja, de Heilige Geest komt op iemand. Hij vraagt niet ervoor, hij komt gewoon. De Geest van God is een persoon en hij kan doen wat hij wil. Het is niet, maar het is niet altijd automatisch. Daarom hebben wij dit vers 18 in onze Bijbel, hoofdstuk 5, 18. Maar wordt vervuld met de geest. Dus als ik lees, wordt vervuld, dan God verwacht iets van mij om vervuld te zijn met Gods geest. Daarom, zoals we hebben aan het begin gebeden, God, wij kunnen dat vragen in gebed. God, vul mij met uw geest vandaag. In de voorbereiding voor je Bijbelstudie. In de voorbereiding voor een bezoekje. Heere God, vul mij met de geest in dit bezoek. Of in dit, ik ben aan het zingen, ik heb een kindersclub. Of ik heb een taak voor mij. En het is goed, of een dag voor mij. En we kunnen God vragen, vul mij met jou, met uw heilige geest. Wij kunnen bereid zijn om God ons te gebruiken. Nou, met de vervulling van Gods geest, sommige mensen denken altijd, ja, je bent gevuld met de geest en dan je krijgt tekenen en wonderen. En ik zou zeggen, ja, soms wel. Maar ik lees de context, je leest de context van Efesus 5, mensen zijn vervuld met de Heilige Geest en wat doen ze? Zij praten met elkaar, zij zingen met elkaar, zij loven de Heer, zij danken God. Een man die vervuld is met de Heilige Geest, dan vers 22. Een vrouw vervuld met de Heilige Geest. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Je hebt vervulling van de Geest nodig om onderdanig te zijn aan je man als je getrouwd bent. Vers 25. Mannen, heeft uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief. Als je wil je vrouw lief hebben zoals Jezus de kerk, de gemeente. Je hebt de vervulling van de Heilige Geest nodig. Je hebt daar kracht nodig. Het komt niet spontaan in onze rare hart. Het gaat over kinderen. Gehoorzaam aan de ouders. Het gaat om vaders. Het gaat over slaven. Het gaat over heren. Dus vervulling van de Heilige Geest heeft een sterke invloed op onze normale relaties in ons huis, in onze omgeving en op onze studie, op onze werk. En aan het einde, en ik kom een beetje later, het gaat over de geestelijke wapenrusting. Geestelijke oorlog. We hebben wel de vervulling van God nodig, ook in dat gebied. Hindernissen. Ik denk angst. Als wij zeggen, ik ben angstig om, ja, vervuld met de Heilige Geest. Misschien God zal iets raars met mij doen. Of ik wil het niet. Als je zegt, ja, ik wil graag niet vervuld. Ik ben blij om christen te zijn. Heer Jezus en de geest van God is binnen. Dat is genoeg, ik wil niet meer. Oké, dat is wat je krijgt. Je gelooft het niet. Nou, ik heb deze beelden hier gezet. Is dat is een belangrijk, denk ik, een verschil te zien tussen vol van de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. Als wij vol zijn met de Heilige Geest, wij kunnen de gaven gebruiken van de Heilige Geest. Maar ik heb ook geleerd dat mensen kunnen een gave gebruiken van de Heilige Geest en niet vol zijn van de Heilige Geest. Nou, misschien je denkt, nou, dat is raar. Ik zeg, ja, het is raar. En dit is een belangrijk te zien, omdat soms, vroeger had ik de gedachte dat als de geest van God wil iemand gebruiken, hij moet schoon zijn. Hij moet de juiste leer hebben. En dan zal de Gods geest hem gebruiken of haar gebruiken. Maar ik heb geleerd dat, ja, dat is Gods wens om mensen te gebruiken die schoon zijn met de juiste leer. Maar in zijn overal plan, God gebruikt mensen, onvolmaakt mensen. Soms lees ik ergens dat een dominee van een kerk, een goede dominee, een goede voorganger, een goede evangelist, in de kerk groeit, veel mensen komen tot bekering. En dan ontdekken zij dat voor 5 jaar... hij had een relatie met een seksuele relatie met een jonge zuster in de gemeente. Ik denk, nou, hoe kan dat mensen komen tot bekering in de kerk en hij speelt met buiten zijn huwelijk met een andere vrouw. Kan dat gebeuren? Of niet? Niet alleen, het kan. Het gebeurt wel. En dan je denkt, ja, dan de mensen zijn niet echt bekeerd. Nee, ze zijn goed bekeerd. God heeft de boodschap van de man gebruikt om mensen tot bekering te brengen. Ik heb dit verhaal hier. Kijk eens, dat is Simpson. Hij heeft bovennatuurlijke kracht. Waar kwam de kracht van Simpson vandaan? Niet echt van zijn spierballen. Is het echt een werk van God? Omdat meteen na zijn haar was weg, hij had hetzelfde spierballen, maar niet hetzelfde kracht. Maar door de hele leven van Simpson, hij is echt een redelijke rare man. Of niet raar, een menselijke man. Hij had een zwakheid voor jonge dames. Hij vindt dit mooie vrouw en dan hij gaat naar een prostituee en dan hij gaat... En de hele tijd door, Gods geest werkt door hem. Raar, hè? Ik lees ergens anders dat koning Saul, hij wil graag David doodmaken. Dus hij ging eens naar een profeet, of hij stuurde een paar mensen naar een profeet, waar is David? En hij stuurde een paar soldaten, en de soldaten beginnen daar met de profeten te profiteren. Ze komen niet terug. Dus hij stuurde een aantal meer soldaten, en ze bleven daar profiteren. En hij zei, gekke jongens. De Saul zelf ging om te onderzoeken. En wat gebeurt er? Saulus, koning Saul, begint te profiteren. En ik lees dat in 1 Samuel en denk ik, nou God, wat is dat nou? Hij heeft niet de juiste houding. Hij wil het echt niet. Hij zoekt iemand om te vermoorden. En hij begint te profiteren. Nou, is dat een demon? Nee, hij zoekt God. God heeft dat gedaan. Dus ik zeg dit alleen als een waarschuwing. Omdat sommige mensen denken, ja, als iemand doet een wonder van God en is echt van God, dan al de leer van dat broer of zuster moet goed zijn. Of alles wat hij zegt, al de uitleg, zijn levensstijl moet goed zijn. Dat is de wens van God. Maar in de werkelijkheid, God gebruikt ook mensen die onvoorkomen zijn. En dat is ook een stuk bemoediging voor mij. Ik hoop voor jou ook. Dat God wacht niet tot ik volkomen oud is, ben met al de theologie. Dat ik moet niet perfect zijn voordat God begint mee te gebruiken. Hij is bereid om mee te werken, ook in het proces. Kennen jullie, een aantal van jullie, Tony Anthony? Van The Taming of the Tiger? Kennen jullie? Ja, hand up. Kennen jullie Tony? Ja? Oké. De naam van mijn broer staat in dat boek. En blijkbaar een aantal stukken van het boek. Ja, hij was een evangelist in de hele wereld. En veel mensen zijn tot bekering gekomen. En in de laatste jaar blijkbaar een aantal stukken in het boek zijn niet waar. Hij heeft een beetje good imagination. En God heeft een nep getuigenis gebruikt om veel mensen tot bekering te brengen. Nou, ik was met overleggen 2-3 maanden geleden met mijn broer. Zeg ik, wat denk je van dit broer? Zeg ja. Dus als iemand iets wonderbaars doet, voorzichtig. Als je wil weten wat is de waarheid, je moet het hier zoeken. Als je wil weten wat is echt moreel goed, je moet hier zoeken. Maar openstaan dat God werkt in bijzondere manieren. Waarom hebben wij de vervulling van Gods geest nodig? In kort, we hebben de vervulling van Gods nodig omdat we hebben kracht nodig in onze christelijke leven. Het is niet alleen een mooie verhaal en we doen ons best, maar we hebben kracht van God nodig om echt verandering in onze leven. Heer, ik heb 7 dingen, maar ik zal over 5 praten. Heer, bijvoorbeeld, we hebben kracht om de veranderingen om meer zoals de Heer Jezus te worden. Dat komt morgen met Pieter. God wil graag meer van de Heer Jezus in jouw leven, in mijn leven zien. En we hebben de geest nodig om dat echt te doen. 2. We hebben de kracht De kracht, we hebben kracht om de leiding van de geest te begrijpen en te volgen. De leiding van Gods geest, dat is ook een interessante en nuttige onderwerp. Wat komt morgen? We hebben kracht om blij te zijn en God groot te maken, ook in moeilijke situaties. We hebben in Efesius 5 gelezen, dat hij wees vol met de Heilige Geest. En daarna, het zegt, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, met dankbaarheid voor alle dingen. Dus kijk eens, de vol zijn van de Heilige Geest verandert ons houding en stimuleert ons blij en dankbaar te zijn. Na een tijd van vervolging in Handelingen 13, dat was moeilijk, en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Dus het was niet dat de vervolging was weg, of dat het is niet dat veel McDonald's kwamen van de hemel en iedereen was blij met McDonald's of zo, of ijsjes kwamen van de hemel. Nee, het was de Heilige Geest kwam en vervulde mensen en er was blijdschap tussen de discipelen. 1 Thessalonicenses 1:6. Ook ben u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam ten midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. In Engels, we hebben een uitdrukking deep joy Christians. Ja, je ziet het niet in de gezicht, je ziet het niet in de gedrag, maar diep binnen ergens, er is veel deep joy. Je denkt, nou dat is echt raar. Jezus, hij houdt ook, dus er zijn momenten van moeite in het christelijke leven. Maar ik denk de algemene houding van een christen, die vervuld is met de geest, de normale situatie, is dat we zijn een blij mens. We hebben de vervulling van Gods geest nodig. Om de kracht om anderen lief te hebben en van God te getuigen. Nou, met jullie Bijbels alsjeblieft zullen wij Johannes 7 zoeken. Johannes hoofdstuk 7. Johannes 7 vers 38. Ja, Johannes 8, 7, 38. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is een interessante uitleg in vers 39. Wat doet de Heilige Geest dan binnen mensen? Een stroom van levende water. Ik denk het heeft te maken met bewogenheid, met liefde voor andere mensen. Je hebt de Heilige Geest nodig en dan zeg je, ja, als jullie de Geest van God, je hebt de kracht en je zullen mijn getuigenis zijn. Dus we hebben dat kracht nodig van de Heilige Geest om lief te hebben en van God te getuigen. Handelingen 1:8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigenis zijn. Zowel in Jeruzalem als heel Judea, Samaria tot de einde van de uiterste van de aarde. Mijn getuigenis, we hebben daar kracht nodig van de hele geest om dat te doen. Ik studeer tegenwoordig in Tilburg. Ik ben bezig met een master 1 dag per week. En ik had een collega, medestudent, die uit China kwam. En hij zat altijd naast mij op woensdag in de klas. En hij had echt nooit over christendom gehoord. Hij had gedacht dat Jezus en de paus was hetzelfde. Echt helemaal, ja, dat is echt interessant. En dat is, ik zoek elke woensdag in de koffiepauze en we eten samen om Ik heb een Chinese Bijbel voor hen gekocht en in gesprek te gaan. Maar ik was wel bewust dat, ja, waar begin je dan? We hebben echt de geest van God nodig. Om, het gaat niet alleen om een verhaal. Als je praat over het evangelie, het is echt een eenvoudige boodschap. En je denkt, hoe kan een eenvoudige boodschap dat Jezus heeft voor jouw zonde gestorven, hoe kan dat een hart aanraken en mensen veranderen? En het gebeurt toch? Het is echt het werk van de Heilige Geest en we hebben dat geest van God nodig. In 1 Thessalonicenzen 5, want ons evangelie, zegt Paulus, is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Als je werkt met kinderen, in een kidsclub of zo, als je werkt met jeugd, vergeet dat nooit. Als je hebt een kans om iets van God te getuigen, zeg Heere God, ik heb dat vervulling van uw geest nodig. Ik wil niet alleen een verhaal aan mensen geven. Ik wil een middel zijn waar uw geest kan door uw woord werken om mensen te veranderen. Dat gaat het echt om. 5. Kracht om Gods woord te begrijpen en door te geven. Ik lees hier een Bijbeltekst in Mark 13 vers 11. En wanneer u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet en denk het niet wat u op dat moment gegeven zal worden. Spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Wie heeft dit gezegd? Deze woorden. Oké, dus hij weet wat hij zegt. Ja? Nou, sommige mensen zeggen, oh, wat fijn, ik heb geen voorbereiding voor een preek nodig. Ja, ik sta daar en daarna, ik kreeg iets en ik zeg het gewoon. Of sommige mensen zeggen, ja, kijk eens, de Heilige Geest kan dat ook doen op mijn wiskundetoets of mijn biologietoets. Ja, het is, de Geest van God weet alles, dus ik heb dat inspiratie nodig om mijn Duitse toets. En God praat ook goed Duits, dus het moet lukken. Maar dat is echt buiten context. Maar wel, dit kan wel gebeuren. Dat de geest kan ons een idee geven. En wij outen onze idee. En het is niet onze eigen woorden, maar de geest van God werkt door ons. Ik denk soms bewust en ik denk vaak onbewust. Kijk eens. Je leest aan het begin van Lucas. We weten dat de Bijbel, de woord van God, is door God geïnspireerd. Gods geest heeft mannen geïnspireerd om Gods woord te schrijven. Maar dan lees ik bijvoorbeeld aan het begin van Lucas, de evangelie van Lucas, hoofdstuk 1. Ja, eerst, hoofdstuk 1 is de eerste hoofdstuk. En dan, ik lees dat Lucas schrijft, beste vriend Theophilus. Ik heb alles goed geonderzocht. En hier, ik verzamel alles wat ik heb goed geonderzocht, zodat je kunt weten met zekerheid de dingen dat zijn gebeuren. Kijk eens aan. Lucas is bezig met onderzoeken, met interviews en alles. Hij verzamelt alles. En wij zeggen, hij is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het was niet dat Lucas zat in een stoel en hij denkt, ja, ik wil een beetje Bijbel vandaag schrijven. Ik heb inspiratie nodig. Je moet vragen. Je moet onderzoek doen. Nou, sommige profeten hebben wel een inspiratie van God. Dus kijk eens, de geest van God werkt in zoveel verschillende manieren. Het is moeilijk om echt in een doosje te zetten hoe precies. Maar dit is wel een mogelijkheid dat de Heere geest van God wil door jij en door mij iets zeggen. Ik denk dat de broerbeweging, of in Nederland de vergadering van gelovigen ding, heeft begonnen, ja, 200 jaar geleden of zoiets. Maar de meer dat ik denk erover, ik denk echt dat de broerbeweging was de charismatische beweging van de 19e eeuw. In 1820, 1840 en zo, Zij waren echt gedreven om, ja, ik wil graag door de geest geleid worden in mijn leven, maar ook in onze samenkomsten. En daarom hadden zij dat idee dat, ja, wij willen geen dominee, geen vaste spreker. Wij willen graag de geest dat vrijheid geven in onze samenkomst, om dat te doen. Wij willen geen programma hebben, wij willen graag de geest de vrijheid geven om liederen in de harten van mensen te stimuleren, om liederen te geven, om samen te zingen. Dat was het droom. Maar nu kregen wij het idee dat de Heilige Geest van, kan mij een lied geven. Maar dat is, ja, bijna niet meer. Dat was het. Ik denk, ja, zo dezelfde manier dat God, de geest van God kan ons een idee geven over een lied. Misschien hij kan mij een idee geven over een boodschap. Misschien hij kan mij een idee geven over een toespraak met een andere persoon. Misschien een idee geven om woorden geven om een advies, een counseling situatie. Dat de geest van God wil graag ons ook in dagelijks werk voor hem iets geven. Handelingen 4:31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ze hadden vrijmoedigheid nodig en het was de aankomst, de Heilige Geest. Zij spraken dus Gods woord. Een meer tekst, 1 Korintiërs 2:4-5. En mijn spreken en prediken bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Dit Bijbeltekst gaat niet tegen wijsheid. Paulus was een wijze man. Hij heeft goede argumenten in zijn brieven, in zijn toespraak. Hij probeert mensen te overtuigen. Hij probeert te convince mensen met argumenten. Maar niet alleen met argumenten. Hij had wel de kracht van de geest nodig in zijn werk. We hebben Gods geest nodig. Kracht om Gods woord te begrijpen en door te geven. In Efeziens 6, de hoofdstuk na Efeziens 5, waar het vraagt om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Het praat over de wapenrusting en dan zegt, en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, die is het woord van God. Nou, ik vind dat uitdrukkingen belangrijk. De zwaard van de geest, die is het woord van God. Nou, ik heb dit blaadje gevonden op YouTube deze week. Ik denk, oh ja, kijk eens, zwaard van de geest. Mooi. Wij hebben een neiging, wij christenen, om Gods woord en Gods geest uit elkaar te hebben. Sommigen van ons zijn gedreven om Bijbelstudie te doen. En ja, wij kunnen alles goed begrijpen en alles in vakjes te zetten. En 777-333, blauw, rood en al verschillende kleuren en systemen en theologie is alles gepakt en zo. Een mooie boekje geschreven. En natuurlijk, we hebben Gods geest nodig, maar niet echt in de praktijk. En andere mensen zijn zo, ah ja, ik heb de geest en fantastisch en ik hoor en ik luister en ik... En ik heb echt niet de Bijbel nodig. Het wordt een beetje lastig met de Bijbel. Dus alsjeblieft, ik ben alleen met de geest bezig. Maar ik lees in de Bijbel dat de Bijbel, Gods woord, is de zwaard van de geest. Dat de woord is het woord van God. Wij moeten dat echt samenhouden. Gods geest werkt door Gods woord. Daarom vanochtend, ik stimuleerde het idee van een stille tijd, een regelmatige tijd, om stil te staan, persoonlijk met Gods woord, zodat Gods geest kan zijn woord gebruiken om iets met ons te doen. Er is kracht in Gods woord. Gods geest heeft de woord geïnspireerd en hij wil graag het doen. Ik heb dit beeld gevonden, maar het is echt een verkeerde beeld, maar ik denk, het zegt iets over hoeveel mensen denken over Gods woord. Af en toe een Bijbeltekst. En maar de zwaard van de geest is heel veel meer belangrijk dan een kleine mesje om brieven open te maken. Zesde is kracht. We hebben Gods geest nodig om kracht om Gods werk te doen door middel van geestelijke gaven. En hier, ik nodig jullie om jullie Bijbel open te maken in 1 Korintiërs 12. Dit is de belangrijke hoofdstuk in de Bijbel over geestelijke gaven. Vers 1. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders en zusters, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, goeie begin, hè? Ik had vroeger de gedachten, voor een aantal jaren echt, dat de geestelijke gaven in het algemeen waren bedoeld alleen voor een bepaalde periode van tijd. Van het begin van de eerste 40 jaar van de christelijke eeuw of zo. En na die tijd, een aantal van de geestelijke gaven waren niet meer nodig. Dus het ging in de koelkast of zoiets. En dan, we zijn bezig met een aantal van de andere, meer opbouwende, dacht ik, gaven. Maar in de laatste aantal jaar, ik denk, nou, het argument om een aantal gaven in de koelkast te zetten, is echt een zwakke argument. De werk op aarde is nog niet tot een einde, er is veel werk te doen. We hebben dezelfde opdracht van de apostelen van de eerste eeuw. Dus we hebben wel misschien ook dezelfde gereedschappen nodig om dat werk goed te doen. Dus ik weet niet wat jullie achtergrond is, maar ik zou zeggen, ja, als je denkt dat, nee, dat veel van de gaven, een paar gaven zijn goed, maar de andere, ik heb het echt niet nodig, ja, hey, voorzichtig, misschien hebben we de hele, elke gave is een beetje zoals een gereedschap, in de groep van gereedschap, we hebben een gereedschapkist, en we hebben een aantal van deze gaven nodig. Nou, het is, zonder de juiste gereedschappen, we kunnen ook veel dingen doen. Of je kunt klusjes doen in je eigen huis met de verkeerde gereedschappen. Ja, het werkt, maar het wordt langzamer en soms niet zo netjes. En sommige dingen je kunt echt niet doen met zonder een bepaalde gereedschap. Ik denk ook zo in de christelijke zistelen werk. Dus er zijn hier in hoofdstuk 12 een lijst van verschillende gereedschappen die de geest van God geeft. Voor nuttig voor een bepaalde taak. Vers 11. Al deze dingen. Misschien is het goed om een beetje meer te lezen. Vers 8. Want de een door de geest. Wordt door de geest. Een woord van wijsheid gegeven. Aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. Een ander een geloof door dezelfde geest. Een ander genade gaven. Van genezing door hetzelfde geest. Een ander werkingen van krachten. Een ander profetie. Een ander het ongescheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Vers 11. Al deze dingen echter werkt één in dezelfde geest, dus de geest van God houdt van verschillenheid. En kijk eens hoe het einde, vers 11, die aan ieder uitzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Ik heb dat stukje ondergestrepen in mijn Bijbel. Dat hij deelde de gaven uit, hoe? Zoals hij wil. Dus hij is de masterwerker en hij zegt, ja, zit, je hebt dit nodig, hier is een gave, of een half minuutje, voor een uurtje, ik weet, op een paar dagen. Je hebt hier, Edward, je hebt dit nodig, ik geef. En dan, dus de Heilige Geest, hij deelt de gaven uit voor een bepaalde tijd om iets te doen. Maar hij bleef dan in controle. Vers 29 bijvoorbeeld. Zijn zij soms allen apostelen? En wat is de antwoord? Nee, de Grieks, in het Nederlands je ziet het niet zo goed, in Engels ook niet, maar in Grieks je kunt zien, zijn allen apostelen? De antwoord is, nee. Zijn zij soms allen profeten? Als mensen denken, ja, iedereen, elke christen kan profeteren. Ik denk, hey, voorzichtig, het past niet bij de tekst. Elke christen kan de leiding van God ontvangen, de leiding van Gods geest op een bepaald moment. Maar te zeggen dat elke christen kan profeteren, het past niet bij de tekst. Zijn soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? En de antwoord is, nee, de geest van God geeft aan verschillende mensen verschillende gaven voor verschillende doelen. En hier is waar, denk ik, waar het gaat mis. Waar sommigen denken, oké, omdat de geest van God geeft de gaven uit, ik blijf stil hier op mijn billen, op mijn geestelijke billen in de kerk, en ik wacht, zodat iets zou gebeuren. Ik blijf passief dus. En dan ik lees in vers 31. Streef dus naar de beste genadegaven. En welke waren de beste volgens Paulus? De gaven die opbouwt de gemeente. Meer duidelijk. Dus ik zie dat ja, de geest van God deelt gaven uit, maar mijn verantwoordelijkheid is te streven naar gaven. En wat is streven? Een verlanging. Zonder verlanging betekent niet dat het kan niet gebeuren, maar misschien niet zo vaak of minder. Of misschien niet. Beste jonge broer en zuster, streef jij naar geestelijke gaven? Er is niet mis om voor gaven te streven. Meer, het is bijbels om dat te doen. Maar wij moeten wel voorzichtig zijn. God geeft. Toen ik, jaren geleden, toen ik in de universiteit was, ik ging naar een cursus in Londen, de universiteit. Een Amerikaanse spreker kwam, hij geeft een cursus over talen spreken. 8 weken. En hij zegt, ja, iedereen die komt naar mijn cursus, aan het einde kan in talen spreken. Ik beloof je, aan het einde van de cursus, iedereen spreekt in talen. Ik was 20 of zo, 19, ik denk, ja, ik zal de cursus doen. Ja, misschien is dat iets voor mij, ik weet het niet, dus ik doe het gewoon. Maar nu kijk ik aan de tekst en denk, ja, talen voor sommigen wel, voor sommigen niet. Er is niet zo automatisch dat je gaat naar een cursus en je kan, ik zie de hele geest kwam op een aantal mensen, handelingen 2, handelingen 9, 10 of zo. Geen cursus, het gebeurt gewoon. Het was een teken dat God bezig was. Soms, ik ook hier in Nederland ging naar een cursus om te profiteren. Ja, iedereen kan profiteren. Hier is een cursus, aan het einde van de cursus, iedereen kan profiteren. Ik denk, hey, voorzichtig. Wij kunnen wel, iedereen kan de leiding van Gods geest volgen, dat wel. Maar ik merk dat de gave van profetie is iets dat God geeft aan sommige mensen wel en sommige mensen niet. Dus ik zie hier voor mijzelf, dat is mijn, is dat ja, ik moet voor dingen streven, gegaven. Ik doe dat wel. Vroeger niet, maar nu wel. Maar aan dezelfde kant om een stuk voorzichtigheid, omdat het is ook veel rare dingen. 5 minuten. Dus, we gaan nu naar de laatste. Kracht om te bidden en overwinner in de geestelijke strijd. Kijk eens een aantal woorden van de Heer Jezus. Hij zegt, Matthäus 12, 28. Maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Door de geest van God Jezus heeft demonen uitgedreven. In Efeziërs 6, het ging over de geestelijke wapenrusting. En ik lees daar dat we hebben dat gezien, dat geest, de zwaard van de geest, God voort. 18, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Heilige Geest. Over deze thema van geestelijke strijd. Ik was wakker, zoals ook met Frederik, in de zendelingen viel. In Colombia, is 15 jaar geleden, dat iemand met een demonenproblemen kwam naar de gemeente, of iemand heeft gebeld. We hebben een aantal rare situaties meegemaakt. En dan je denkt, ja, wat doen wij ermee? We willen graag mensen helpen. En het is geen tijd nu om een aantal verhalen te outen, maar het is echt waar, hoor. Daarom heb ik echt een advies van andere dominee gevraagd, een aantal boeken gelezen, om echt mensen tot bevrijding te brengen. We weten wel dat de kracht komt van de Heer Jezus. De naam van de Heer Jezus is echt niet een formule, het is echt krachtig. Maar soms denken we, ja, maar hoe kan de naam van Jezus gebruiken om mensen vrij te maken? Als jullie interesse hebben, ik zal jullie bemoedigen om met Hesley te praten. Hè? Je hebt een mooie getuigenis in de laatste paar maanden. Ik wil zeggen dat mensen te helpen om bevrijd te worden, dat komt niet in de lijst van geestelijke gaven. Mijn conclusie is dan dat elke christen die heeft een hart om mensen te helpen, kan dit bediening doen. Om te leren jouw gezag, jouw positie in Jezus te nemen. De gezag van Jezus te nemen. De naam van Jezus te gebruiken. En om andere mensen tot vrijheid te brengen. Het is niet, dus niet een gave van een bepaalde mensen. Maar iedereen die heeft een hart om dat te doen. Kan dat, dat ontwikkelen en gebruiken. Het is open voor iedereen. Soms denk je, ja, ben je bang? Soms in de geestelijke strijden, je komt tegen schreeuwen. En mensen op de grond liggen en ze doen rare dingen en springen. En je denkt, oh, nou man, dit is echt... Soms, ze worden echt boos. Soms, ik heb gehoord, ja, een andere stem komt uit de mond van iemand. En je denkt, nou man, dit is echt raar. En je voelt jezelf onzeker. En dan dit tabeltekst voor mij is een sterke bemoediging. Johannes 1, Johannes 4, 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, de Heilige Geest, is groter dan hij die in de wereld is. Wij staan op de kant van de overwinner. We hebben de geest van God binnen en dat is de basis om geestelijke oorlog te doen en te winnen. Tijd om af te ronden. Jeroen, bijna klaar. Als een christen, je hebt de Heilige Geest, of de geest van Jezus, of de geest van de Vader binnen. Je bent gezegeld. Dat is de basis. Je moet dat niet vergeten en niet in twijfel brengen. Satan probeert je, heeft God echt dat gezegd? Als je twijfelt, hij maakt je zwakker van. De Heilige Geest is bezig om jou heilig te maken in de praktijk. Om jou meer zoals de Heer Jezus te zijn. Meer over dat onderwerp morgen. Over de werking met kracht van de Heilige Geest. Als dit is redelijk nieuw voor jou, ik nodig jou om open te staan. Om open te staan voor de Heilige Geest om in jou te werken. Als je deur de deur dicht en je zegt, ja, ik zing gewoon, ik ga naar de gemeente, ik zing gewoon en ik doe het. Dan je beperkt wat de Geest van God kan met jou doen. Dus sta open, misschien nog een stap. Vraag God dat hij zal jou regelmatig met de geest van God vervullen. Wat betekent dat voor jou?
Ik weet het niet.
Zeg maar, Heere God, ik ben bezig, ik ben bezig met de muziekteam van de zondag. Ik wil graag vol van de Heilige Geest zijn op dat moment. Ik heb een jeugdgroep in de, op de universiteit, op een school of ik vis of zoiets. Ik moet iets doen, Heere God, ik wil graag vol van de Heilige Geest zijn op dat moment. Je bent bezig met de voorbereiding voor iets. Bid dan, Heere God, ik wil graag vol van de Heilige Geest zijn op dit moment. Om goed jouw stem te volgen. En dan eindelijk zou zeggen, verwacht dat God zou iets doen. Soms onze verwachtingen zo zijn zo klein. Ik was bemoedigd bij een korte gesprek met Hesley een week of twee geleden. En ik zeg tegen hem, ja, op de Meeting Discover Weekend, we komen van verschillende gemeentes, hè? Misschien met verschillende ideeën over de Heilige Geest, over de gaven van de Geest, over bevrijding. We hebben verschillen. Dus ik denk dat wij zo nuttige discussies hebben in discussiegroepen. Interessante discussies. En dan Hesley, als ik mij goed herinner, hij zegt, ja, maar ik hoop dat het al meer dan discussies. Ik hoop dat de Heilige Geest zal iets doen. Ik denk, ja, dat gaat het om. Niet alleen om discussies en... We hebben de discussie nodig, we hebben Gods woord nodig, maar niet alleen om alles op een rijtje te zetten. Ik denk dat wij zou nooit alles over de Heilige Geest op een rijtje zetten voordat wij dood worden. Het is echt ingewikkeld. Dus als je wacht, als ik begrijp niet alles, ik begin helemaal niet, dan je doet niks. Maar als God geeft jou een stuk licht, neem een stap van geloof in de licht die God jou geeft. Zullen wij bidden? Heere God, wij zijn dankbaar dat u bent een grote en liefdevolle vader. Wij kunnen u papa noemen. Maar dezelfde tijd een ingewikkelde God. Die wij vinden moeilijk te begrijpen. Je bent toch God. Dankbaar, Heer God, dat u heeft ons uw geest aan ons gegeven. Heer Jezus, dat u ging terug naar de hemel, zodat uw geest, u door uw geest zou tot aarde komen. En veel mensen, niet alleen in Jeruzalem, of niet alleen in Judea, maar in de hele wereld, vervullen met uw geest. En Heer God, wij willen graag u vragen dat u zal ons meer vervullen. Meer controle in onze leven. In onze dagelijks leven, thuis, op onze kamer, studie, op onze werk, onze gemeente. En hier ook, als u wil ons bijzondere gaven geven voor een bepaalde taak, Heer, we willen graag u vragen dat ook te doen. Het is onze wens, Heer, om nuttige mensen te zijn in uw handen, om uw werk op aarde te doen. We bidden in de naam van Jezus. Amen.